Ik hoor jullie zijn gezellig bezig. Het lijkt me niet, dat was te veel ruzie over mijn laatste stelling voor ik... Was dat? Goed. Mensen, Raymond? Wij hebben hierover gesproken en wij kunnen heel veel, maar ik kom erachter, jullie hebben goede inzicht van gevaren wat daar zijn. Eén wat ik hier wil bijdoen is, wat ik tegenaan kwam, is dat jij bijvoorbeeld, was voor mij grootste strijd en kinderwerk, Jezus wil jouw vriend zijn. Jij wil je verlosser zijn, dan wordt hij jouw vriend. Maar alle kinderen willen vriendje hebben. Begrijp jij? Dus zulke kleine nuances. Wat men laat denken, nou, maar goed, dit komt 6 december. En pragmatisme, dit wat werkt, dat is goed. En daar kom ik volgende keer aan het einde bij. Goed, dus is dit zo belangrijk? Kom, we gaan naar 2 Korinthe. Verdroeg je mij maar enigszins in mijn dwaasheid? Ja, verdraag mij toch, want ik beijver mij voor u met de ijver aan God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Nou, Paulus is duidelijk wat zijn motief is. Hij wil ze aan Christus verbinden. Dit is zijn hele ingangshoek van de gemeente ook. Hij wil ze aan Christus verbinden. Maar nou, maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten verdorven worden, weg van de eenvoud in Christus. Nou, wij weten wat in het paradijs gebeurd is. Met de sluwheid kom hij. Dus de duivel gaat niet komen en zeggen, ik ga jou nu verleiden, wees gewaarschuwd en dan kom hij met zijn dingen. Nee, hij verleidt jou. Maar kijk wat zijn de gevolgen. Want als er iemand komt die een ander Jezus predikt. Nou, ik denk, was maar een Jezus. Toch? Maar hij zegt, daar is iemand die een ander Jezus spreekt. Of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt. Dus de sfeer, kan ook op de Heilige Geest even wijzen. Als jij dit ontvangt en een ander evangelie dan wat wij jullie gegeven hebben, dan verdraagt jij jullie dit best. Nou, dat kan ook. Het is een ander nuance. Je begint niet iedere preek en alles dezelfde manier, maar wat met nuances en dingen vaak uitgebracht worden, is eigenlijk, ben ik niet helemaal eens, maar ik zal het zo doen en dan verander je het evangelie. En wij moeten... Ik hoop dat na die volgende 3 keren wat wij zo samen gaan zijn, dat jij je nu eens gaan ontwikkelen. Een soort van, iets ruikt niet kosher. Snap jullie? Betekent je gaan in de dienst of je hoort een prediker en dan, iets klopt niet. Je hoeft niet direct te weten, dan ga je nadenken en je gaat op de rij zitten en zeg maar, dit is het. Dus, Paulus heeft de welzijn van de gemeente voor ogen. Dus zijn motief. Hij wil ze niet goed laten voelen over zichzelf. Of bijna het hemel dicht timmeren. Jij kan daar niet inkomen. Nee, hij heeft de welzijn van de gemeente. Dat zij met Christus verbonden gaan worden. Hij verbindt men aan Christus. Dat zij doen. Satan haal dit gezag van het woord van God onderuit, dat zien wij dit is zijn tactiek. Als Satan of mensen jou kan een twijfel brengen over Gods woord, dan is het afgelopen. Dan ga je. Je moet staan op wat God in zijn woord zegt. Gevolg is dat men bedorven worden, dus de vrucht daarvan, een ander Jezus, een ander geest, en een ander evangelie, de inhoud verandert. Maar het belangrijkste is, dit verdragen ze. Ja mensen, ik weet niet hoe om betekent je mensen wakker te schudden. Waar is jouw onderscheidingsvermogen? Oh, dat klinkt goed nog. Maar als je de twee dingen wat je weet, dus wat die persoon zegt, dus wat daar zegt, en dan praat ik niet over randdingen, het gaat nu over de kern van het evangelie. Persoon en werk van Jezus Christus en wat hij kwam doen. Als daar andere dingen uitkomen, dan moet je zeggen, hier klopt iets niet. En dan zegt Paulus, dit is een vervloeking. Want hij weet waar je in leidt dit. Het gaat afvalligheid brengen. Je verdraagt het best. Wij komen bij de volgende hoofdthema. Ik heb nu een beetje gewaarschuwd en alles, maar het komt toch door en volgende keer ook. Maar goed, wat is het evangelie? Het begint zoals vanochtend. Wat is je eerste associatie, je eerste gedachte wanneer jij hoort het evangelie? Kan je het evangelie uitleggen? Vind je het spannend om het uit te leggen? 2 minuten, bierman, biervrouw, wat is het evangelie? Kom, ik geef jullie een casusgeval. Je stapt een heel hoge gebouw, de lift, of zoals de Zuid-Afrikanen zeggen, een hijsbak. Lift is Engels, man. Een hijsbak. Je stapt de hijsbak binnen. En die stapt een andere man in. En hij zegt, jij bent de man die naar de kerk gaat. Nou, wat geloof jij nou eigenlijk? Wat is dat evangelie iets? En je weet, hij woont op 10e verdieping. En dan ga je zo stiekem tik, 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 tik alle. Dat hij niet aanziet. Dat hij niet ziet jij. Oh, bij elke verdieping gaan wij even open. Ik geef hem meer tijd. Maar jij 2 minuten en dan ben jij, dan stap hij uit. Wat zou je hem zeggen? Met je bierman, met je biervrouw.
Ja, ik begin dan toch bij het begin. God heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij had daar een goed idee mee, namelijk dat de schepping tot zijn eer zou bestaan. Maar de mens koos voor zichzelf, want ze wilde gelijk zijn aan God. En daarmee gingen ze in tegen wat God had gezegd. En daardoor konden ze niet langer bij God zijn, want God is heilig, God is perfect en de mens was niet langer perfect. Dat is een probleem en daar verdiende de mens straf voor. En die straf, dat is uiteindelijk de dood, want de mens deed meer en meer fout. Maar God had de mens lief en wilde niet dat elke mens dood zou gaan en nooit bij hem zou komen. Dus gaf hij zijn zoon, die voor onze zonde aan het kruis is gestorven, die de straf heeft gedragen die wij allemaal verdiend hadden. Dus hij is in onze plaats gestraft en daardoor kunnen wij nu weer bij God komen.
Uit 10, hoeveel geven jullie hem? Heel goed, nee, mooi. Oké. Mensen, jij moet een beetje altijd gereed zijn om verantwoording te doen van de hoop wat in jou is. Petrus 3, vers 15, denk ik. Maar goed, het hier uitdoen. Als je een tekstgeweerte wil nemen, waar in de Bijbel staat, dit is nu het evangelie. Ja, Efeze.
2.
Wat jullie gedaan hebben met Veritas. Ja, hopelijk. Maar daar is 1 plek ook in de Bijbel waar daar staan, ik heb jullie verkondigd, het evangelie. Bijna dubbelpunt. Wie dit gezegd? Bart. Raymond wil je hem eens een plakkerkie geven, hoor. Ja. Goed. Ja, inderdaad. Kom, wij gaan daarin. Kom, wij lezen. Kijk mooi wat hier staat. Verder maak u bekend, broeders. Maak u uw bekend, broeders. Het evangelie. Nou. Ik denk daarover kunnen wij dan niet nu ruzie maken wat dit evangelie is. Dat u ook aangenomen hebt waarin u ook vaststaat. Dat is interessant. Dus niet, moet je kennis nemen, maar dit is iets wat jij moet daar iets mee doen. Je neemt niet alleen kennis en zegt, oh ja, hij zegt, jullie hebben het aangenomen. Jullie hebben het met andere woorden geaccepteerd. Dit is de waarheid. Maar dan nog iets, waarin hij ook staat. Het soort van, ik krijg een idee. Beweeg mij. Nou, voor mij is het makkelijk, ach, voor jullie om mij te bewegen. Maar ik denk, als je iemand krijgt wat vaststaat, ik beweeg niet. Waardoor u ook zalig wordt. Dus het evangelie is de weg tot zaligheid. Als u eraan vasthoudt. Interessant. Zoals ik het u verkondig heb. Interessante opmerking. Hij zegt, jullie zijn aangenomen. Jullie staan daarop. Second thought. Als je zo blijft. Zoals wat ik het gezegd heb. Dus hij heeft al ervaring ook. Dat mensen dit verandert. Dat, dus ik haal hieruit. De eerste belangrijke principe is. Geloof in de Heer Jezus is niet de datum alleen 10 jaar geleden. Toen ik hem aangenomen heb. Maar sta ik nu nog daarbij. Geloof is altijd actief nu. En heel vaak hoor je van mensen, ik heb mijzelf ook al betrapt, en zeg, ja, ik ben die tijd tot geloof gekomen. Geweldig. En waar sta je nu? Sta jij nog? Is jouw leven nog wat je moet zijn? Gaan wij nog een keer op terugkomen? Vers 1, vers 2... Wat is de inhoud van het evangelie? Nou, wat u zalig wordt, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Nou, interessant. Paulus zegt, ik ben niet evangelie gaan uitdenken. Ik heb het ook ontvangen. Ik heb het ook, Jezus Christus heeft het mij geopenbaard. Hij heeft mij laten zien wat het is. Dus iets wat ik ontvangen heb en wat ik ook aan jullie doorgeef. Ik hoop, wij doen het ook. Dat Christus gestorven is voor onze zonde. Zal ik om een term in. Ik ben heel blij dat de zendeling dit wel genoemd heeft, zonde. Zonde. Als dit niet hier was, dan is Jezus ook niet gekomen. Ik heb onlangs met iemand gepraat in hun gemeente, zeg maar in hun kring. Zeg, als ik ooit weer hoor van zonde, ik wil met weet, dit is, Jezus is hier om ons beter te voelen, laat weet, dat oude argumenten. Mensen, zonde is jouw hele grootste probleem. Je moet daarvoor vergeven worden, maar je moet leren om in de heiliging verder te gaan en steeds meer te leren om jouw zonde af te leggen en verder. Dit is een eenmalige bekering, maar dagelijks ook. Maar zonde. Wij hebben altijd een strijd bij IKE gehad in de handleidingen. Ja, maar jullie noemen zonde 5 keer in de hele handleiding of een net 5 keer, mevrouw. Oh, wij moeten een keer weer gaan herschrijven. Het is foutjes en zulke dingetjes. Als jij een kinder, ik Bijbel wil gebruiken, kopen voor jouw kinderen, maak je bij 2 lessen open. Welke lessen? Kijk of zij in de kinderbijbel is. Wat is de eerste? Genesis 3. Zondeval. En niet alleen na zo'n slangetje onder de boom en ze werden, ze hebben gezondigd tegen de Heere. En de volgende is de kruisiging en de opstand. Als dit er niet is, dan kan hij net zowel roodkapje zijn. Dit is ons evangelie. En dit is wat hij hier komt en hij zegt. Hij zegt, zonde overeenkomstig de schriften. Mensen, hier zit zulke rijk dingen in. Overeenkomstig de schriften. Dus, overgeleefd wat ik ontvang heb, dat Christus gestorven voor onze zonde, overeenkomstig de schriften, en hij gaat het weer herhalen. En dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is, op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Het is niet uit jouw duim gezogen van, de Bijbel hebben het voorspeld en bevestigd, het is gebeurd, volgens de schriften. En daarna dat hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de 12 enzovoorts. Hier is de kern van het evangelie. Ik wil nou niet zeggen, misschien moet je hem uitdoen. Gelukkig, ik kon het sidestep. Vergelijk het met wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd of aan de Emmausgangers. Kom, we gaan even daarna. En dit is Lucas hoofdstuk 24. En kijk net wat in vers 25 en 27 staan. Ik zou nog graag jullie ook een beetje willen laten lezen. Maar allemaal er voor u. Dus iemand wat een sterk stem heeft. Wie wil vers 25 tot 27 lezen? Wij hebben het voor ons dus, maar jullie raak maar. Ja, dat zei ik dan.
En hij zei tegen hen, o onverstandig en trager van hart, dat u niet gelooft dat wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo is zijn heerlijkheid in gaan? En hij begon bij Mozes en alle profeten en legde hun uit wat in alle schriften over hem geschreven was.
Oké. Wat, hoe stemt het overeen met wat wij gelezen hebben in 1 Korinthe 15? Welke principe komt hier naar voren?
In alle schriften?
Ja. Dus die Heer heeft gezegd, ik ga gewoon met jullie een bijbelstudie doen. We gaan Oude Testament kijken en hij begon. En wat denk je zou hij beginnen? Maar, zondeval. En wat is de moederbelofte dan? En ik zal vijandschap stellen tussen jouw zaad, zij zaad en jouw zaad praat hij met haar zaad, Maria. Eva en oké. En dit gaan dan door tot bij Maria, tot bij de geboorte. Ik persoonlijk beschouw Genesis 3 vers 15 als het thema van de hele Bijbel. Hij komt en Israëls hoofddoel was om de Messias in de wereld te brengen. En hij kwam toe. Hij is naar zijn eigendom gekomen, zijn eigen mensen hebben hem niet gezien. Maar Bijbel. Nou wil ik hier iets voor jullie doorgeven. Wij in evangelisatiewerk, of wanneer wij over het evangelie praten, is het vaak wel eens niet eens. Is het zo, weet, wij hebben discussies en dus ruzie en het is geslachtregister, zoals wat de Bijbel het noemt, met mensen gaan discussiëren. En ik geloof dat jij moet in zo'n gesprek als het ware terugstaan. En de persoon zeggen maar, kijk wat staat in de Bijbel. Dus hoe het begon is. Ja, maar ik geloof niet de Bijbel. Nou, maar goed, wat geloof je dan wel? Wij zijn de hele tijd in verdediging. Nou, oké, ja, ik geloof het niet. Waar haal je dit vandaan? Kijk maar naar de antwoorden. En dan kom jij en je zegt, weet jij, ik hoor wat je zegt. Maar ik heb iets meer nodig als wat mensen denken en wit gedachten. De Bijbel zegt, dit is een boek, wat zegt, hij is over 1500 jaar geschreven. Begin jij nu een boek schrijven en de laatste schrijver schrijft over 1500 jaar. 66 boeken, 40 schrijvers, 1 boodschap. Ik zet eerder mijn vertrouwen daar. Profetieën, dingen, en dus duidelijk dat God zegt, ik geef het voor jullie zodat jullie dit kunnen weten. Niet in de discussie van, oh, staan het nou, is het waar? Nee, maar ik geloof de Bijbel, want dit zijn de feiten. Wat geloof jij? Ja, die of dat, of Nietzsche, of al die vreselijke, waar is hij nu, en wie is hij? Jezus Christus is God de Zoon naar de aarde. En dit is zijn geschiedenis. Ik daag je uit. Zullen wij het samen gaan lezen? Stukjes. En dan wil ik jullie aanbevelen om de studie te doen van die zijn nieuwe stichting. Nou, New Tribes Mission, weet jij Bart? Wie is het nu? Ze hebben een nieuw naam.
Ethnos
360. Ja, Ethnos 360, maar gank. Zij hebben een studie en ik heb het gelukkig die tijd gedownload. Waar zij jou, en is een Nederlands, helaas staat de vertaling, maar je kan het omzetten in andere. Waar zij jou chronologisch door de Bijbel neemt. En dat is het niet, wel is niet eens, als iemand het wil doen, zeg kijk wat staan hier. En waarom het mij zo aansprak is dat, zij hebben een boek daarover geschreven, een van de leiders, vraag mij nou niet wie dit was. Maar hij was een Papua-Nieuw-Guinea. En hij begon met de groep door te werken. Chronologisch. En op een gegeven moment, toen kwam hij bij het Nieuw Testament. Toen staan daar een jong vrouw, ach, een oude vrouwtje op. En zij zegt, dus de Messias is gekomen. Hij is gekomen toen het aangekondigd werd van Maria. En zij begon de Here te loven en te prijzen. Dus hij is niet direct, oh neem Jezus aan en klaar goed. Hij heeft zonde, wat is het, hoe het door Israël gegaan is. En uiteindelijk, hij is er. En zij kwam tot geloof. Soms denk ik, gaan wij, ja, ik loop naar jou en zeg, nou, ik hoop nou niet iemand gaan boos zijn, maar jij hebt een ongeneeslijke ziekte, ik heb de oplossing. Nee, ik heb de oplossing, jij kan gezond worden. Je gaat me aankijken, gek man. Waarom heb ik het nodig? De Heer Jezus, jij moet eerst laten zien, ik heb een verlosser nodig. En dan kom je binnen, dan gaan die persoon zeggen, oh ja, maar wij komen. Jezus houdt van jou, jij bent geweldig, je bent waardevol. Neem hem aan, hij is voor jou gestorven. Doe nou normaal. Dat is niet de boodschap. Maar als iemand beseft, ik ga misschien binnen een maand of 2 of 3 sterven, en jij komt met zoiets en je zegt, kijk, daar is hoop. Dit leven is niet de enige, dan gaan de oren open. En dan ook, net daar, 24 vers 48, 44, 48. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Weer de woorden. De Bijbel is, wat de Bijbel zegt, zegt God. En wat Jezus gezegd is voor ons opgeschreven. En dan zegt hij, dit zijn de woorden, vers 44. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Wat gebeurde ertoe. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Zij moeten beginnen inzien wat staat in de Bijbel, en wat is daar geschreven. En hij zei tegen hen, zo staat geschreven, en zo moest de Christus lijden, en uit de doden opstaan, op de derde dag, in zijn naam moet onder alle volkeren bekeren in vergeving van zonde gepredikt worden. te beginnen bij de Jeruzalem. En nou moet jij gaan luisteren als daar het evangelie gesproken wordt. En dit is voor mij geweldig interessant van Chris vragen in Leander hun gesprek. Hoe zekere termen veranderd is. Zonde, vergeving en alles wordt eigenlijk, geluisterd. Het is echt zo interessant hoe wij dit vervangen hebben vandaag in de huidige evangelie. Het gaat eigenlijk om jou, goed gevoel enzovoort. Niet vergeving van zonde, schuld voor God. Maar ja, ik moet echt, zijn allemaal psychologische begrippen. En dan denk ik, amen. Dus, heel belangrijk. Welke overeenkomsten ontdek jij? Precies hetzelfde. Wat zou je zeggen zijn de grootste probleem voor het evangelist in het brengen van het evangelie naar mensen toe? Dus nou zo'n beetje een andere invalshoek op alles. Waar loop je aan als jij iemand het evangelie wil doorgeven? Denk.
Mensenvrees.
Mensenvrees is één, ja. Want jij brengt een onvriendelijk boodschap eigenlijk. Dit is, jij moet het in vriendelijkheid brengen, maar het gaat haaks in wat de hele wereld gelooft. Ik ga niet maar van die dingen. Afhankelijkheid van de geest versus pragmatisme is mijn eerste. En ik zeg, ik kom later, volgende lezingen daarover. Wij proberen pragmatisch te denken, wie als ik nou over zonde ga praten, dan raak ik hem kwijt. Is het niet zo, hè? Dus de strijd. En dan denk ik, iemand gaat tot geloof komen als ik de scherpe kantjes weghaal. En dan haak hij af van het geloof later, want God past niet meer in mijn beeld van wie hij is. Wie is het? Jij moet brengen een liefde wat God gezegd heeft. Goed, nog een. Onwetendheid ten opzichte van het evangelie en hoe iemand tot geloof komt. Gaan wij al hoe meer ook nou in. Wat is het evangelie? Wat moet hij horen en hoe komt iemand tot geloof? Is het door mijn technieken en feelings en mooie muziek? Of door het woord. Zelf nog niet tot geloof komen. Dat heb ik ook al. Ja, iemand heeft zelf nog niet de Heere Jezus leren kennen. En dan denk ik, als ik soms zoiets hoor wat gepreekt wordt. Of het, maar ken jij de Heere Jezus wel persoonlijk? Heel belangrijk. Nou, wat denk jij? Kan ik vragen, wie van jullie hebben al Zie uw God gedaan, dat Bijbel, dat studieboek van John Snyder. Er zijn een paar, goed. Je gaat misschien iets horen wat je nou kent, maar vergeef mij, maar ik vond het zo goed. John Snyder, als je echt een boek ook wil bestuderen wat heel erg goed is, heeft de volgende stellingen gemaakt. Wat jij over God gelooft, beïnvloedt hoe jij over jezelf denkt. Wat jij over God gelooft, heeft de invloed hoe je naar jezelf kijkt. Je gaat het nu bespreken, maar ik wil net gauw. Volgende is, wat jij gelooft over God en jezelf, beïnvloedt jij wat jij over zonde denkt. En de laatste is, wat jij over deze drie, God, jezelf en zonde, denkt, of hoe je daar naar kijkt, beïnvloedt hoe jij over verlossing denkt. Zowel hoe iemand wordt verlost en hoe een verloste leven eruit ziet. Zie hoe God, John Snyder, pagina 50. Klopt het of klopt het niet? Goed, met jouw bierman, biervrouw, 2 minuten. Wat je aan God, heeft de invloed hoe je naar jezelf kijkt. Hoe je naar God in jezelf, heeft de invloed hoe je over zonde denkt. En die drie heeft de invloed hoe jij naar verlossing kijkt. Goed, net 2 minuten. Wie zegt zonder enige reservering, ja, ik ben het eens met hem? Nou, niemand gooit mij met tomaten of iets, oké. Okay. Ik zeg, wie zijn het eens met die stelling? Ja, oké. Okay. Goed, jij hebt mij heel interessant ook toen jij begon te vertellen, jij gaat nu de lift of de ijsbak omhoog. Jij begon daar, hoe God ons gemaakt heeft, jij begint bij wie God is. Jij begrijpt het evangelie niet door naar iemand te komen en zeggen, jij moet Jezus aannemen. Hij houdt zoveel van, begrijp. Dit is zo haaks op wat. Nou wil ik jullie iets noemen. Het komt met die kinderwerk weer naar voren. De liefde van God is het hart van het evangelie. Maar wie kan mij in de Bijbel laten zien dat de liefde van God is waar evangelisatiewerk mee begonnen wordt. Waar iemand begint en zegt, God houdt van jou of wat ook al. Noem mij een voorbeeld. Ik zal zo graag weten, maar dan kan ik veranderen. Allemaal denken aan Johannes 3 vers 16. Gelijk. Luister wat ik zeg. Waar met dit evangelie, waar het uitgelegd wordt, ze beginnen daarmee. Ja, je begint, je moet wedergeboren worden. Oeh. En als Nicodemus in de knoop zit, hoe kan dit? En dan zegt hij, maar zoals de slang verheven was in de woestijn, de koperen slang, zo, dan gaan hij verder in. Ondanks het, zo lief heeft God de wereld gehad. Nog een gedachte. Handelingen. Dat is toch het begin van de kerk. Nee. Overal wordt het evangelie verkondigd. Hoeveel keer komt het woordje liefde in de hele boekhandeling naar voren? Geen één keer. Geen één keer. Terwijl het het hart van het evangelie is. Liefde wordt ergens genoemd net, maar is iets niks met het evangelie genoemd. Maar de hele boek Handeling. Paulus op de Areopagus staat niet en zegt, maar God heb jullie zo lief. Ga lees maar wat zijn boodschap was. Oei. En weet je wat zouden wij aan Paulus zeggen? Paulus, jij heeft de ideale gelegenheid, heb jij verknoeid. Alle topfilosofie, filosofen van de wereld bij elkaar. Kom nou niet zo direct en vertelt onbekende God. En deze God heeft jou gemaakt. En wij leven en adem door hem. En hij oordeelt ons. Door wie? Door Christus. Door Jezus, wat gestorven is, een Jood en opgestaan is. En dan begint ze al te lachen. Kom nou Paulus, jij kon meer tactisch denken. En toen hij klaar is, wat was de reactie? Lachen, lachen, maar sommigen zijn tot geloof gekomen. Laat u denken. Waarmee zijn wij bezig? Zouden daar gevolgen zijn als wij dit gaan omwerken? Begin met verlossing. Laat zonde nou maar eerst en vertel hoe lief God. God heeft zijn woord chronologisch ook aan ons geopenbaar. Hij begint met de prachtige schepping, daarna de zondeval, een belofte dat er een Messias kwam en het hele Oude Testament. Dus het reden waarom Israël daar was. Uit jullie gaan de Messias komen. En uiteindelijk kom hij. Dit is de boodschap.
De juwelier die stalt zijn waren ook uit tegen een zwarte achtergrond.
Ja.
Tegen de zwartgewelde doek, zodat dat nog meer eruit springt.
Ja. Absoluut, ben het eens. Al wat ik kan zeggen, amen. Dus waar gaat het evangelie over? Over God. Godheid van de Heer Jezus enzovoorts. Eigenschappen van God, bijvoorbeeld de liefde ten koste van de heiligheid. Nee. En rechtvaardigheid. Nee. Ik heb het al reeds gezegd. Ik geloof, zelfs in Psalm 34, zegt de Heer, vers 12, denk ik. Zeg hij, kom kinderen. Praat hem in de kies, de kinderen. Ik wil jullie de vrezen des Heeren, de vrezen van de Heeren leren. Nou, kom nou, psalmdichter. Je gaat toch niet dit de kinderen leren? Ja, hij doet het. Ik ga ze leren om een eerbiedige ontzag voor God te krijgen. Mensen, dit is wat hier in de buitenwereld leven. Ze weten niet in zij bestaan en ze hebben ook geen interesse. En zij denken, ik moet de beste nu uit de leven halen, want als ik sterf is het afgelopen. Kom op jongens, anarchie. En zij denken niet, ik ga na dit leven voor God staan. En ik ga rekenschap geven. Over onszelf, wie wij zijn. Wij nemen beloftes van kinderen, van God aan zijn kinderen. En wij geven het voor de wereld. Natuurlijk komt God, hij komt herschip je, hij maakt je nieuw. Wauw, kijk. Nu ben je mijn kind. En wij gaan naar de wereld. En wij maken alsof het is. Maar hij komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel naar de wereld. En wij komen en wij nemen de dingen wat God voor ons als gelovigen doen. En wij strooien het uit in de wereld. En ze hebben geen idee. En daarom is de mensen, zijn de mensen vandaag. Maar God houdt van mij. Ja, God helpt u. Ja, kom, dat is geen hel. En hoe kan een God van liefde mensen dit aandoen en dit? Een totaal verkeerde godsbegrip. Zonde. Geen foutjes. De eerste ding wat wij jullie gaan leren op 6 december, wanneer je over zonde praat naar kinderen. Zonde is rebellie. Opstand. Mijn eigen baas zijn. Ik wil mijn eigen baas zijn. En bij de gemeente is het is nog een strijd. Ga naar een gemeente en zeggen moet. Wij moeten. Oh. Niks moet. Gaan voor jullie verhaaltje vertellen. Verlossen. Dus rechtvaardiging, wedergeboorte, het persoon en werk van de Heer Jezus Christus. Wat doet Hij? Weet jullie hoe ik echt begonnen is? De stichter van ICEG was iemand die uit een heel zware vergadering van gelovige type kerk was. En hij en zijn naam was Jesse Overholzer. Hij is een Nederlander en hij was in Amerika. En als 8-jarige kind zat hij zo met zonde. Hij weet hij is zonde, maar hoe kom hij hiervan af? En de verlammende ding die heel tijd gehoord. En hij ging uit ergens naar een tentdienst. Jullie weten die revival meetings wat zij hebben. En de persoon zegt, kom naar voren. Nou, ik ben niet helemaal eens met die type evangelisatiewerk, maar hij kwam naar voren, 8 jaar, en de evangelist zegt, ach jongen, jij bent nog te jong, ga maar. En hij ging. En wat je ziet bij vaak zulke situaties, hij ging in de wereld leven. Weggebroken. Niks met God. En toen. Toen hij in de vroege twintiger jaren was of zo, kwam hij tot geloof. En hij zat met de vraag: als iemand mij het evangelie kon uitleggen op 8, waar zou ik zijn? En hij begon een club onder kinderen. En twee zusjes van een alleenstaande moeder kwam tot geloof. Wat doe ik hiermee? Is het echt? Wat moet ik hiermee doen? Is het echt? En hij zei aan die twee meiden: zeg dan niemand. Hij was toen al een voorganger. Een maand later of twee maanden later, daar zit hun moeder, ook in de kerk. Ze komt toen naar de kerk, die twee kinderen, mama niet, maar nu is mama daar. En na de dienst ging hij naar mevrouw: wat geweldig dat je bent, maar waarom bent u nu gekomen? Weet, jouw kinderen komen, maar waarom jij? En luister, wat haar antwoord was. De veranderde levens van mijn twee kinderen hebben mij overtuigd. Jouw God is echt. Twee kinderen jonger dan 10. Als God inkomt, veranderen leven. Maar wat hebben wij vandaag? Jongelui, kinderen wat niet eigenlijk, ja, ik neem Jezus aan, mijn leven verandert niet. En wij moeten hen gaan leven en leren wat het is om als een geweerde geboren te leven. Maar dat is echt geen leven. En ik ga daarvan uit omdat het evangelie niet duidelijk gebracht wordt. En dus jouw uitdaging. Begin bij jou dat jij weet wat dit evangelie is. En verkondigt het zuiver. En weet jij, zelfs kinderen kunnen tot geloof komen. Het is zo belangrijk dat wij dit begrijpen. Verlossing is mogelijk. Jullie groep, nou ik weet het, maar wat jullie moest behandelen hebben. In heel veel kerken is niet mogelijk, bijna. Nee. Verlossing is mogelijk. Die Heere wil jou tot hem brengen. Maar waardoor worden wij wedergeboren? Door het onverschankelijk zaad van het woord. Niet argumenten, niet psychologie, niet al dat andere dingen. Maar de waarheid van het. En hier komt het nou. Als dit zuiver verkondigd wordt, dan komt daar bekering. En ware geloof in het evangelie. Nou, bespreek de volgende uitdrukkingen. Wij hebben nog 5 minuten of zo. Maar ik ga jullie niet vragen om het te bespreken. Neem de Heer Jezus aan als jouw persoonlijke verlosser. Vraag of de Heer Jezus in jouw hart wil komen. Nodig de Heer Jezus in jouw leven uit. Neem een beslissing voor de Heer Jezus. Kies nu voor de Heer. Jullie herkennen dit, nee? Oké, nou mijn tweede vraag. De bewoording. Waar staat het in de Bijbel?
Ja, dat is niet.
Ik vraag. Neem Jezus aan, dat krijg je allemaal die hem aangenomen hebben. Maar dan lezen we de rest niet. Als persoonlijke verlosser. Nee, dus in Johannes 1, hij is naar zijn eigendom gekomen, zijn eigen mensen hebben hem niet aangenomen, maar allemaal die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven of de recht gegeven om kinderen van God genoemd te worden. Kom maar, wat komt dan nou? Jij bent al lees.
Namelijk die in zijn naam geloven.
En nog, vers 13.
Die niet uit bloed, niet uit
Daar zijn verschillende redenen waarom mensen de Heer Jezus wil aannemen. Want hij gaat mij goed beter laten voelen en ik ga gelukkig zijn en zoiets. Maar wat heeft God? Dit moet Gods werk zijn. En dit is niet nou moet ik gaan zitten wachten tot God te doen. Breng het duidelijke evangelie uitnodigend en zeg, kom tot de Heer Jezus. Degene die dicht bij de Heer is, die zullen komen. Maar ik kan jullie zeggen, dit is jargon die wij gebruiken. Wat misschien, ja, wij weten wat wij daarbij bedoelen. Maar het is niet echt wat de Heer zegt. Implicaties, welke termen gebruikt de Bijbel dan wel? Bekeer jou. Dus bekering, jij liep die kant op, mijn eigen wil, mijn eigen kant. Jij ziet, dit klopt niet. Jij bekeer jou, jij keer jou om. En daar is God en jij gaat die kant op. Bekering is een levensveranderende iets. Ik ga niet meer. Hier is de zonde, daar is dit in mijn leven. Ik bekeer mij, ik wil mij afkeren van die levenswijze. Geloof het evangelie. Geloof hoe God zich geopenbaar heeft. Wie jij bent, wie Jezus is en waarom jij verlossing heeft. Dit zijn terminologie die jij in de Bijbel terugvindt. Aanroepen. Iedereen die de naam van die Heere aanroept zal zalig worden. Dit is, zal ik op 6 december uitleggen, dit is, ja, ik ben verloren, Heere, red mij. Volg mij na, discipelschap. Ja. De meeste is bekering en leef zoals het hij wil. Als dan niet een begeerte bij iemand is om Gods woord verder te bestuderen en verder met hem te gaan, dan is dat fout. Echt hoor. Ik wil meer weten. Neem je kruis op. Wij maken van het christelijk geloof een twee delen. Jij neemt Jezus ergens aan en dan later in jouw leven ga jij verdieping krijgen en dan neem je jouw kruis op. Nee. De opdracht van de Heer, neem jouw kruis op. Dit specifiek was ook aan niet-gelovigen toen zij bij waren. Neem jouw kruis op. Nou, weten jullie wat ze kruis? Wij kennen dit niet vandaag. Kruis is een executie. Instrument. Misschien weten wij uit de verleden van Nederland, neem jouw galg op en kom. Ja. Of jouw guillotine. En volg mij na. Want jij gaat sterven aan jouzelf. Ga verkondig dit. En kijk hoe gaan de mensen, ik wil dit. Maar gaan verkondig je aan de andere kant. Jezus wil jou beter maken en je moet goed over jezelf. Hij gaat jou laat verwezenlijken en jouw doelen niet leren. Natuurlijk gaan allemaal daarin stromen. Maar dit is een oproep tot sterven. En als jij dit verkondigt, dan ga je zien, je zit met schapies en bokken voor jou. En de schapies de oren gaan open. Dit trekt me. Ja, dit is wat ik wil. En de bokken. Dat is een zwaar kerk. Die of die man is net veroordelend, want ik moet mij bekeren. En dan zijn mensen wat net daarbij blijven. Dat niet mensen ook verder helpen, maar begrijp. Wij verkondigen het evangelie. Jij bent verloren. Jezus wil jou trekken. Hij zegt, kom. Neem jouw kruis op. Volg mij. Not your best life now. Maar het is jouw best life. Kan ik het zo zeggen? Als je naar je lichamelijke en al die dingen in dit kijken, dan kan je denken dat de wereld, maar binnen ga ik jou veranderen. En jij gaat mij omhelzen. En je gaat mij lief hebben. En je hebt hoop als je naar de, in die gekke wereld waarin wij leven. Maar je weet, wie is een beheer hier? Jezus. Niks gaat hier gebeuren zonder zij toestemmende. Stel je vertrouwen op je Heer Jezus is ook een uitdrukking. Jij moet wedergeboren worden. Ik heb al vaak gedacht, als je op de hoek van de straat komt en niet komt iemand niet zegt, hé, jij moet wedergeboren worden. Je bent gek, man. Begrijp je? Dat is precies wat hij met Nicodemus gedaan heeft. En na Nicodemus, hij zegt, je kan die koninkrijk van God niet zien, en later, je kan de koninkrijk van God niet binnengaan, als je wedergeboren wordt. Wat wil hij daarmee zeggen? Ik moet nou gaan zitten totdat ik het evangelie, dat ik wedergeboren moet worden, zodat ik kan geloven. Nee, hij gaat dan duidelijk verder. Hij legt het evangelie uit Jezus en het, hij zegt, want zo lief het God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus de context van Johannes 3 vers 16. En dan gaat hij ook verder, kan je ook maar gaan lezen. Hij is zo duidelijk, hij zegt, mensen wat het niet doen, is reeds veroordeeld. Wij hebben een verpsychologiseerde, mensgerichte evangelie. En dan vragen wij ons af waarom de kerk eruit ziet zoals wat hij eruit ziet. Waarom wordt deze terminologie gebruikt? De Heer heeft ze gekozen. Het ligt niet naar de mens, het ligt naar jou. Jij moet daar iets mee doen, dat raakt jou. Ik neem hem niet gewoon net aan als iemand in mijn leven, maar ik verander. Ik moet hier stoppen. Ik zou graag de... Nee, ik moet dit misschien niet, het zal het gauw afronden. De vrucht van de evangelieverkondiging is niet de keuze voor de Heer Jezus. Of een zondagsgebed, kom bid achter mij aan, en nou is de persoon gereed. Het aannemen van de Heer Jezus, neem hem aan in dit. Maar een zondaar die zijn verloren toestand begrijpt en Christus omhelst, die zijn enige hoop tot zaligheid is. De een is, ik ben verloren. Er is geen hoop voor mij. Nee, dat is Heer Jezus. Geweldig. En de andere een is, ik ga met mijn leven verder. Ja, ik neem Jezus ook aan. Het is een type hindoeïstische christendom. Ik leef mijn eigen leven, ik heb al mijn afgoden en hij komt ook nog bij. Het gaat prima. En dan zien wij de rijke jongeling. Hij kwam naar de Heer Jezus. En hij zegt, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe kan ik het eeuwig leven krijgen? En dan zegt de Heere, bid achter mij aan. En hij was niet gereed. Maar dan zegt de discipelen, hier is een perfecte kandidaat om naar de Heere te leiden en hij laat hem weggaan. Heere, wie kan dan gered worden? En dan zeg hij wat bij mensen niet mogelijk, maar bij God mogelijk is. En daarom hiermee wil ik afsluiten. Als je het evangelie wil verkondigen, is het niet naar die mens of naar een mens, maar is gericht op wie God is en wat hij doet. Dus waarom het gaat. Heere, ik wil in mijn gebrokenheid het evangelie doorgeven. Maar ik kijk naar u. Want zelfs ondanks mijn pogingen en hoe ik het breng, kan u mensen tot u brengen. Het is uw werk. Het is niet uw werk dat je daar gaan zitten en wachten tot God doet. Jij gaat in je werk en wijs het evangelie en je nodig iemand. Kom tot de Heer. Hij nodig jou. Oh, maar ik moet eerst weten of hij uitverkoren is. Dit staat niet in de Bijbel. Kom. Mensen die uiteindelijk komen, ja, de Heer heeft hem getrokken. Punt. En ik zal volgende keer met jullie praten over die John Deere. Jullie weten die grote trekkers. Principe. Die John Deere principe. Ik weet niet of iemand het al gehoord heeft, want ik zie. Goed, zo, dit is de tweede jaar. Jullie gaan het nou maar weer hoor. Hè? Huh? Nee, drie keer. Maar wie heeft nog niet gehoord van de John Deere? Ah. Het wordt jouw vierde keer. Maar goed, kom mensen, wij gaan afsluiten. Hemelse Vader. Heere, dit is zo genade. Dat u ons ogen geopend heeft om te kunnen zien wie u bent. Wie Jezus Christus is, heeft ons ogen geopend om te laten zien wie zijn wij als mensen. En ondanks dit, houdt u van ons. Heere, dit is niet te geloven en daarom moeten wij belijden dat het begrijpelijk is. Dit is zo'n onbedenkbare evangelie, maar is waar. U bent naar de aarde gekomen door uw zoon en u heeft voor ons gestorven. Ik wil bidden, Heere, dat wij gaan nadenken over het evangelie de volgende 2 weken en elke keer wijs in ons hart waar wij met u staan. Het is ons gebed. Wil u het eten ook zegenen? Wij zijn dankbare mensen, Heere. Wij zijn overvloedig gezegend. En wij zeggen vandaag weer, dankjewel, Heere. Wil je Johan ook en allemaal die mogelijk daar betrokken was, ook gaan zegenen. In de naam van de Heere Jezus. Amen.